Amen. Amen. Dank u. Dat probeer ik ja, inderdaad jullie wijs te maken. dat wij moeten blijven prijzen hoe het ook mogen gaan. En het is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk wanneer alles goed gaat. Maar het wordt pas echt getest natuurlijk wanneer dat minder goed gaat. En het zijn zo'n momenten dat we inderdaad stabieler op ons fundament gaan beginnen te bouwen. Ik zeg hier dat Jean-Paul ook juist binnen is gekomen. Dag Jean-Paul en Lydia. Goed om jullie te zien en te horen. We gaan verder in ons boek van Openbaringen. We zitten aan hoofdstuk 6. Interessant boek. Amen. Om kort samenvatting te geven voor zij die er niet bij waren voorbije lessen. Je kan ze steeds op de website herbeluisteren. Heel interessant om te weten naar wie dat het boek is geschreven, wanneer dat het boek is geschreven, in welke tijdsperiode, naar welke generatie toe. Amen. En we lezen in hoofdstuk 1 dat Jezus in zijn woorden, of Johannes in zijn woorden, heel duidelijk was dat de tijd nabij was. De tijd was kort. Hij komt spoedig. Amen. We lezen dat constant in het eerste hoofdstuk, ook in het laatste hoofdstuk, dat de tijd kort is en dat de Heere spoedig komt. En wanneer de tijd kort is, de tijd nabij is, dat betekent snel. Dat betekent geen duizenden jaren. Amen. Juist zoals dat in Daniel staat dat de tijd helemaal niet kort is, dat het nog verzegeld moet worden, zegt het boek van Openbaring dat het ontzegeld moet worden. Heel het boek is een onthulling, een ontzegeling van iets dat verborgen lag. Amen. En dat is heel interessant om dat voor ogen te houden, om op zoek te gaan naar wat is er gebeurd in de generatie van Jezus en volgelingen, dan komen we natuurlijk uit tot een heel significante gebeurtenis, en dat is de vernietiging van Jeruzalem. Ja? De vernietiging van de tempel. De verspreiding van het Joodse volk. Dat was eigenlijk Gods oordeel op die generatie die hem aan het kruis heeft genageld. Heel significant. Hij zegt het zelf in hoofdstuk 1 van Openbaringen. Vers 7, waarin hij zegt, kijk, ik kom spoedig op de wolken en ieder oog die mij heeft doorboord zal me zien. Wie heeft hem doorboord? Johannes heeft het zelf gezegd in zijn evangelie, dat waren de Joden. Dus komen op de wolken is niet letterlijk te nemen, is natuurlijk oordeel, symbolische oordeelspraat van het Oude Testament. En heel het boek van Openbaring zit vol met verwijzingen. Vol, de ene na de andere, verwijzing. En ook vandaag zullen we zo dadelijk wel zien. Het zijn allemaal verwijzingen naar Oud-Testamentse profeten. Zij gebruikten dezelfde beeldspraak. Zij gebruikten de beeldspraak van manen die bloedrood gingen worden, sterren die geen licht meer gingen afgeven, aardbevingen, decreatietaal over vier paarden die erop uittrekken naar de vier windstreken. Het spreekt allemaal op deze symbolische taal. Natuurlijk, als je dat niet kent, dan ga je andere theorieën ontwikkelen, zoals het futurisme, het historicisme, dat zegt van, oh kijk, heel het boek van Openbaringen, hè, dat moet allemaal nog gebeuren, dat is voor een toekomstige tijd. Sommigen zeggen, de tijd is nu, het is nu bezig, en ze interpreteren dus het boek van Openbaring aan de hand van hedendaagse nieuwsartikels. Dat doen ze trouwens al meer dan 200 jaar lang. En elke generatie heeft wel zijn antichristus. Elke generatie heeft wel een moeilijk moment waarin dat ze zeggen van dit is de terugkomst, dit is de dag van de Heer enzovoort. Maar het boek van Openbaring is grotendeels niet naar ons geschreven, maar naar de mensen die toen leefden in de jaren 60, want toen is het boek van Openbaring geschreven. Want er ging iets aankomen dat wereldschokkend was. Ja, de natie van Israël ging ophouden om te bestaan. Althans toch het religieuze aspect daarvan. De tempel en de stad zelf ging, geen één steen ging meer op elkaar gelaten worden. We zijn dan hoofdstuk 2 en 3 hebben overgeslagen. Er waren brieven naar 7 kerken. Dan zijn we in hoofdstuk 4 gekomen van Openbaringen. En daar zagen we ineens dat Johannes een visioen kreeg van de hemel. hoe dat 24 oudsten rond de troon stonden en dat dat een symbolische beschrijving is van de kerk, 2x12, de kerk van het oude en de kerk van het nieuw, die rond de troon zitten met kronen, gezeten met hem in hemelse sferen. Als dat u interesseert, ga zeker terug die preek nog eens, die boodschap nog eens beluisteren. Het was een bemoediging voor de christenen in die tijd die toen vervolgd werden. Voornamelijk werden zij vervolgd door de Joden. Sinds Jezus was gekruisigd en opgestaan, voor 40 jaar lang, zijn ze vervolgd geweest door de Joden. En dus heel wat rechtvaardig bloed is gespeeld. En er was een roep voor rechtvaardigheid. En daar komen ze niet ook op terug. Een van de zegels die open wordt gedaan, hè, roept om vergelding. En dus het was nodig dat dit oude verbond met zijn tempel, dat reeds aan het kruis was genageld, maar in het natuurlijk, in het fysieke, stond dat er nog steeds. Het was nodig dat dat uit de weg moest geruimd worden, zodat het evangelie ongehinderd kon doorstoten tot de uiterste einde van de aarde. De Joden zeiden toen op dat moment nog steeds, wij zijn Gods volk, wij zijn Gods volk. Maar spiritueel gezien is zij die geloven in Christus zijn spiritueel Israël. Amen. En dus zij probeerden christenen terug te brengen tot het oude verbond, terug naar besnijdenis, terug naar de wetten, terug naar de Sabbat in erehouw en al die dingen van het oude verbond. En vele christenen, u kunt dat lezen in het boek van Openbaringen, waren geneigd om terug te gaan. En dus God maakte het duidelijk van, ga niet terug voor iets dat ik heb geoordeeld en u zult het oordeel in het natuurlijke tot voltooiing zien komen. Jezus heeft gezegd in Matteüs 24, dat op zoveel mogelijke manieren heeft Jezus zijn volk gewaarschuwd van die tempel gaat vernietigd worden. Dit gaat allemaal gedaan zijn, ik maak iets nieuws. En het is allemaal uitgekomen. En de christenen die geluisterd hadden, waren niet aanwezig tijdens de belegering van de stad. Dank de Heer. Hoofdstuk 5 van Openbaring hebben we vorige week gedaan. Dat is eigenlijk een van de meest belangrijke hoofdstukken om heel het boek van Openbaring te interpreteren. Hè. Hoofdstuk 5 laat een visioen zien van iemand op de troon met een boekrol. Die op de troon is God. Amen. En de boekrol is verzegeld met 7 zegels. En niemand kan de boekrol openen. En het is blijkbaar heel belangrijk om het te openen, maar niemand kan het openen. En we hebben gezien dat de boekrol langs beide kanten is beschreven, binnen- en buitenkant. En als iedereen in die tijd wist dat het dan ging om een verbond, een testament. In de Romeinse tijd werd dat zo gebruikt, maar ook in het Oude Testament zien we ook dat het Oude Verbond, bijvoorbeeld de 10 geboden, werden beschreven op binnen- en buitenkant. Ook de boekrol van Ezekiel in zijn visioen in het Oude Testament was ook een boekrol geschreven binnen- en buitenkant. En dat was een beschrijving van Gods oordeel, een aanklacht. Amen. Dus die boekrol die verzegeld is een aanklacht tegen een volk, tegen iets. Het is nog niet duidelijk wat het is, maar wij weten al wat het is en als we verder lezen, dan wordt het nog duidelijker. Ik heb toen ook gezegd, het is ook de mogelijkheid dat een scheidingsbrief kan voorstellen. Een scheidingsbrief van God die scheidt van de natie Israël en die ze eigenlijk opzij zet als omwille van de zonde van hoererij, hè, spirituele hoererij, maar de bruid aanneemt. De bruid is de maagdelijke bruid van Christus. Amen. Dat is de kerk. Amen. Dus allerlei symbolen dat je erin ziet. Ik heb daar vorige week een uur over gebabbeld. Ga gerust terug. Heel interessant om te zien. Maar dus die boekrol kon niemand openen buiten één iemand, het lam. Het lam die eraan komt en die neemt de boekrol uit de handen van degene die op de troon zit. Hij alleen, amen, de leeuw van Juda, het lam God, amen. Hij alleen is waardig om de boekrol in ontvangst te nemen, het open te doen en eigenlijk te declareren wat erin staat. Amen. Hij alleen is waardig om die zegels eigenlijk open te doen. En dat is waar Jezus door het nieuwe verbond, door zijn bloed, amen. Hij alleen is waardig om een nieuw verbond te institutionaliseren en daarmee ook het oude verbond opzij te zetten. Amen. Hij alleen door zijn bloed is het waard om een oordeel over het oude verbond af te werken, want hij heeft het oude verbond vervuld in zijn leven en daarmee opzij gezet. Amen. En dus eigenlijk het openen van die boekrol is eigenlijk een aanklacht, een oordeel, een serie van oordelen over of op de natie van Israël en het verwerpen van de Messias. Met als symbool, als centrum van symbool is het Jeruzalem dat vernietigd ging worden en de tempel. En op het einde van het boek zien we dat er een nieuw Jeruzalem uit de hemel komt en een nieuwe tempel. Amen. En we weten dat wij dat zijn. Amen. Niet alles in het boek van Openbaringen was voor het jaar 70. Het jaar 60 na Christus, tussen 60 en 70. We zien dat vooral datgene dat te maken heeft met het ontvouwen van de boekrol, dat het voor die tijd was. Er wordt ook gesproken nog over een terugkeer en een duizendjarig rijk en het oordelen van de doden en de opstanding. Amen. Dat zijn nog zaken, die opstanding en de oordelen over de hele wereld. Dat zijn zaken die besproken worden in hoofdstuk 19, 20 en 21. En die hebben nog geen betrekking. Die hebben geen betrekking op wat er toen gebeurd is in 70. Dat zijn naar mijn mening de enigste zaken die nog moeten gaan gebeuren. Dat is de opstanding, amen, van de doden en onze hereniging met hem om hier op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde voor eens en altijd te regeren, amen, te leven. Het eeuwige dus, amen. Dat is ook het volgende dat gaat passeren. Wanneer, dat weten we niet. Maar dat is wanneer dat die laatste trompet klinkt en hij komt terug, amen. Dan zullen we zijn zoals hij is en we zullen veranderd worden in een oogblink. Amen. En we zullen hem ontmoeten in de lucht, zoals 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4 zegt. Om dan niet in de lucht te blijven, maar verder af te dalen naar de nieuwe aarde. Daar heb ik het ook over een paar lessen geleden over gehad. Zeker een keer bekijken. Maar dan zijn we in hoofdstuk 6 beëindigd. En de zegels worden dus verbroken. De boekrol wordt geopend. En we zien eigenlijk dat pas na de zevende zegel heel de boekrol open is. Dus eigenlijk is het een symbool van na het zevende zegel is eigenlijk de aanklacht compleet. Het oordeel is compleet. Maar het begint met 1 en dan geleidelijk aan gaat het verder en verder ontrold worden. We gaan even lezen. Toen zag ik dit, het lam verbrak een van de 7 zegels en ik hoorde een van de 4 wezens roepen met een geluid als een donderslag, kom! En ik zag dit, een wit paard met een ruiter die een boog droeg. Hij kreeg een zegenkrans en trok op als een overwinnaar de overwinning tegemoet. Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen, kom! En verscheen een ander vuurrood paard. Ik kan even de beschrijving overslagen. Derde zegel is een zwart paard. En ik kan de beschrijving even overslaan. En het vierde paard, vers 8, is een vaalgeel paard. Dus we zien hier 4 paarden die opeens op de scène komen. Je denkt misschien, wat is dat allemaal? Moeten we dat letterlijk nemen? Nee, niks moet je in het boek van Openbaring bijna letterlijk nemen, omdat het allemaal oordeeltaal is. Oordeelsymboliek. Want we vinden dat terug in Zacharia. We zullen even naar Zacharia gaan. Zacharia hoofdstuk 1. Vers 7 tot en met 11. En ook nog in hoofdstuk 6 hetzelfde. Hier lezen we op de 24e dag van de 11e maand, vannacht had ik een visioen. Ik zag een man op een voskleurig paard. Hij stond tussen de myrtestruiken en aan de oever van het diepe water. En iets verderop stonden nog meer paarden, roodvossen, goudvossen en schimmels. Wat betekent dat, meneer? Vroeg ik. En de engel die met mij sprak antwoordde, ik zal je laten zien wat dit betekent. Dit zijn de ruiters die de Heer heeft gestuurd om de aarde te doorkruisen. Amen. We gaan even naar Zechariah hoofdstuk 6. Nieuw sloeg ik mijn ogen op en daar zag ik vier wagens tussen twee bergen vandaan komen. Die bergen waren van koper. Voor de eerste wagen waren voskleurige paarden gespannen. Voor de tweede zwarte, voor de derde witte, voor de vierde gevlekte. Het waren sterke paarden. Ik vroeg aan de engel die met mij sprak, wat betekent dat, mijn heer? Hij antwoordde, dat zijn de vier winden van de hemel. Die uitrijden nadat ze hun opwachting hebben gemaakt bij de Heer van de hele aarde. De wagen met de zwarte rijden tot naar het noorden, de witte paarden gaan naar het westen, gevlekte naar het zuiden. De paarden stonden te trappelen om uit te rijden en de aarde te doorkruisen. Zodra het bevel daartoe werd gegeven, stoof ze er vandoor de hele aarde over. Dan gaan we eventjes naar Openbaring hoofdstuk 7. Dus onthoud hier, in vers 5 is een beetje de sleutel om te zien wat de symboliek is van de paarden. En volgens Zechariah zijn paarden in visioenen, in oordeelstaal, vier winden van de hemel. Die uitrijden nadat ze hun opwachting hebben gemaakt bij de Heer. Wat wil dat zeggen, vier winden? En dan denk je van vier winden. Maar dat kan kloppen, want Openbaringen 7, dus na de zes zegels zijn verbroken, komen in hoofdstuk 7, daar gaan we het volgende week nog over hebben, maar ik wil deze vers wel eventjes aanhalen. Het zegt nadat al die vier paarden zijn uitgereden, zegt hierna zag ik vier engelen bij de vier hoeken van de aarde staan. Zij hielden de vier winden van de aarde in bedwang om te voorkomen dat er wind over land of op zee of door de bomen zou waaien. De vier paarden worden hier anders besproken of gedefinieerd of beschreven als de vier winden. En juist zoals Zechariah zegt dat die paarden de vier winden zijn, zijn hier ook in Openbaringen 7, ook al worden ze geroepen, kom, kom. In hoofdstuk 7 lezen we dat ze nog niet mogen bewegen. Ze mogen er nog niet uit. Ze staan klaar, maar ze mogen nog niet vertrekken, want er moet eerst nog iets gebeuren in Openbaring 7. Dat is met de verzegeling van de 144.000, met de zegel op hun voorhoofd. En eens dat die mensen die een zegel krijgen, dan mogen ze verder gaan. Ja? Dus, maar ik verklap al voor de volgende week, maar zwart. Dus de vier winden, dat is beeldspraak, dat veel voorkomt in het Oude Testament. En heeft meestal te maken met een oordeel. Het verspreid worden over de vier winden van de aarde. Het verspreid worden naar de vier uithoeken van de aarde. Dat wil eigenlijk zeggen dat een natie, een volk wordt geoordeeld en compleet wordt gescatterd in het Engels, uitgedreven. De vier uithoeken, de vier winden van de aarde, dat is Gods almachtige hand die overal naartoe kan reiken. Die doet wat moet gedaan worden en niemand kan het tegenhouden. Kijk, in Daniël hoofdstuk 11 lezen we over de vernietiging van een koninkrijk. Nauwelijks is hij opgestaan of zijn koninkrijk stort ineen en wordt opgedeeld naar de vier windrichtingen. Zijn rijk valt niet aan zijn nakomeling, dus niet zo. Dus ook weer die windrichtingen, de vier winden. In de tijd van het Oude Testament dachten ze niet als een ronde aardbol, maar de vier hoeken van de aarde. Als een soort van ruit. Dat de eindpunten waren van de aarde. Het noorden, het oosten, het zuiden en het westen. Ezekiel 14:21. Oh nee, sorry, ik ben wat erop. Dat is verkeerd. Dus we hebben hier die vier paarden die symboliseren een oordeel dat ze met zich meebrengen. Om uiteindelijk als doel te hebben een vernietiging van een bepaald volk, natie, koninkrijk. Vooral koninkrijk, want er is een nieuw koninkrijk gezet. Amen. Koninkrijk van de hemel. Maar er komt dus een koninkrijk ten einde. Hoe ik dit in de geschiedenis zie, ik zie dat de paarden die er nu die zijn die klaar stonden, hè, die erop uit zijn gereden, zijn evenementen die gepasseerd zijn voor de val van Jeruzalem. Dus omtrent 60, zelfs misschien nog vroeger dat ze uitgereden zijn, rond de jaren 60, amen. En ze brachten met zich mee allerlei oordelen. We gaan ze nog eens eventjes lezen. Een wit paard met een ruiter die een boog droeg. Hij kreeg zegekrans en trok op als overwinnaar de overwinning tegemoet. Het is niet zo belangrijk om exact te definiëren wat de ruiter of wie de ruiter is. Het is het totaal concept dat je moet onthouden. Ja, er is een oordeel op komst en het zal spoedig gebeuren zoals de wind komt. Een imminente oordeel dat eraan komt. En sommigen hebben gezegd hier, het wit paard, dat is Christus. Dat is Jezus, de overwinnaar. Ja, en hij trekt erop uit met zijn evangelie. Dat kan zijn, ik spreek dat niet tegen. Het is in ieder geval zo dat het duidelijk is dat het oordeel, hetgeen dat God beoogt te volbrengen, zal inderdaad ook volbracht worden. Ja. Wit paard kan ook gewoon zijn een overwinning van het nieuw, van het evangelie over het oude verbond. En dat uiteindelijk inderdaad hetgeen dat vernietigd moet worden, zal vernietigd worden. Wat ik hier niet in zie, en daar de futuristen zeggen dus dat dit de antichristus zou zijn. Ja. Die over de wereldbol dan zal gaan. Ik ga daar niet mee akkoord, omdat het spoedig ging gebeuren voor zij die het lazen. Ja, wat nut heet dat als dat 2000 jaar later zou gebeuren, of God weet nog hoe lang, hè? Zij zouden er dus niks mee zijn. Er is oordeel op komst en het zal overwinnend zijn. Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen, kom. Er verscheen een ander vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard. Oké. Dus hier zien we dat er vrede wordt weggetrokken. Dus we hebben het dan over binnenlandse oorlog. We hebben het over internationale oorlogen. Wat er ook allemaal in die tijd is gebeurd. En dat is significant. Trouwens, als je hier leest uit de wereld te verdrijven, aan de vertaling zeggen uit de aarde, moeten we de wereld niet letterlijk pakken. Ja? Het evangelie was in de tijd van Paulus, zoals Paulus het zegt in zijn brief aan de Romeinen en aan de brief van de Colossenzen. Paulus zegt dat het evangelie in heel de wereld is gepredikt. Wil wereld heel de wereld betekenen? Nee, dat was toen de toen gekende wereld, wat voornamelijk slaagt op Jeruzalem als centrum en de wereld het Romeinse Rijk. Ja? Dus we moeten niet denken aan een globaal, universeel probleem, maar het was vooral die hun wereld. Ja? Ook niet letterlijk te nemen. Het evangelie is toen gepredikt over heel de wereld, maar dat wil niet zeggen natuurlijk dat degenen die in Amerika woonden toen, dat die het evangelie al hadden gehoord, helemaal niet. Van India en van China ook niet. Maar dit is dus een manier om te zeggen dat de vrede, dat er oorlog komt. En dat is significant, want het Romeinse Rijk heeft altijd vrede gekend. Want zij tot zoveel honderden jaren later. Maar zij hadden vrede in het Rijk. Want zij legden dat op met het zwaard. Zij legden dat op elk volk dat zij overwonnen. Amen. Moesten ze gehoorzamen. Ze waren een heel strenge dictatuur. En dat was hetzelfde bij de Joden. De Joden, zij luisterden. Er was vrede in het Rijk tot in het jaar 64, 65 denk ik dat was, wanneer dat de Joodse revolutie begon. De Joodse revolutie, ze hadden genoeg van de Romeinse bezetting. Het was begonnen door een aantal zeloten. waaronder ook Josephus. Josephus, de geschiedkundige schrijver die heel de belegering trouwens heeft opgeschreven, die eerst aan Joodse kant stond en daarna is overgelopen naar Romeinse kant, heeft dat allemaal opgeschreven. En heel interessant om dat te lezen, want daar vinden we heel veel van die elementen die we nu lezen in Openbaringen, zien we vervuld uitgekomen in 70 na Christus en de jaren daarvoor. Maar dus, er was opeens geen vrede meer, er waren oorlog, er was binnenlandse oorlog, er was oorlog onder de keizer zelf. Nadat Nero is gestorven bijvoorbeeld, was er een binnenlandse burgeroorlog, er was oorlog tussen verschillende keizers. En dus het is inderdaad uitgekomen hetgeen dat hier staat met de vuurrood paard. Ik heb ooit een andere eindtijdvisie erop nagehouden, zoveel jaren geleden, dat het witte paard, wat was dat nu weer, het katholicisme was, het rode paard was het communisme, het derde paard was zwart omwille van de kleur. Hè. Het derde paard was kapitalisme, het vierde paard was de dood, dat waren de wereldoorlogen. Ik zeg, je kunt er alles in zien. Je kunt er eender wat in zien. Die visie heb ik al lang in de vuilbak gesmeten. Je moet niet nauw nemen op de kleuren. En zei, om het is wit, dat betekent dat. Om het is rood, dat is dat. Om het is zwart, is dat. In Ezekiel had hij ook allemaal andere kleuren. Dat wil niet veel zeggen. Een paard betekent oorlog en dat gaat over. Dat gaat imminent zijn, het gaat gebeuren. Niks kan het tegenhouden. Gods al reikende hand zal zijn doel volbrengen. Derde zegel wordt verbroken. Dit is een. Het zegt dit, kom, ik zag dit, een zwart paard met een ruiter die een weegschaal in zijn hand hield. Te midden van de vier wezens hoorde iets als een stem zeggen, een dagloon voor een portie tarwe en hetzelfde bedrag voor drie porties gerst, maar laat wijn en olijfolie ongemoeid. Als je weet, een dagloon voor een portie tarwe en hetzelfde bedrag voor drie porties gerst, dat zijn woekerprijzen. Ja. Dat zijn zijn woekerprijzen. Dus het heeft ofwel te maken met hongersnood en armoede. Kan ook te maken hebben met een, zoals we vorige zondag hebben gezien in de preek, met een belegering. Met een belegering van steden. Wanneer dat er niks meer binnen of buiten komt. En dus natuurlijk voedsel schaars wordt en de prijzen inderdaad naar boven zullen gaan. Wat ook is uitgekomen. Laat wijn en olijfolie ongemoeid. Dat is trouwens iets wat de Romeinen uitgevoerd hebben op weg naar Jeruzalem. Op weg naar het met de grond gelijk maken van omwille van de Joodse revolte. Omwille van de Joden die tegen de Romeinen hebben gekeerd. Hebben besloot de keizer, Nero trouwens in het begin. Die heeft wel zelfmoord gepleegd in het midden. Maar op weg naar Jeruzalem hebben ze inderdaad de wijn, olijfolie, omdat dat waardevolle goederen zijn, hebben ze ongemoeid gelaten. Elke andere stad op hun pad hebben ze met de grond gelijk gemaakt. Hè? Mensen afgemaakt. Het was verschrikkelijk. Dus ik zie dit hier ook een van de zaken die op weg naar de vernietiging van de tempel zijn uitgekomen. Vierde zegel werd verbroken. Ik hoorde het vierde wezen zeggen, kom. En toen zag ik een vaalgeel paard en de ruiter heette Dood en Dodenrijk vergezelde hem. Ze kregen verlof om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien. Door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekte en wilde dieren. Ja, die moet je onthouden, die vier zaken. Zij kregen verlof om op vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien. En er zijn er die dat al letterlijk nemen. En die dus denken dat een vierde deel van de aarde gaat sterven. Ja, maar nee, een vierde deel is niet letterlijk te nemen. Een vierde deel betekent een niet compleet oordeel. Het is nog niet compleet, het is nog niet helemaal gedaan, het is nog niet helemaal volbracht, het is een deel. Een vierde betekent nog niet helemaal. Als we volgende week naar de trompetten gaan, dan lees je dat het altijd een derde is. Een derde van dit, een derde van dat, een derde van dit. Hier is het een vierde. Aan de trompetten, dat is de zevende zegel, dan worden er zeven engelen met zeven trompetten die blazen. Dan lezen we dat een derde van de aardbevolking. Ja? En dan hebben we daarna nog de schalen. En de schalen, wanneer dat die uitgestrooid worden, lezen we over een compleet oordeel. Dus je moet dat niet numeriek gaan nemen, wat ik vroeger wel deed, hè, en wat ook veel eindtijd ministries zeggen van, en er komt een oorlog, een vierde deel van de aarde. Dat is dan vandaag de dag, ja, wat is het? Het is bijna 2 miljard mensen. En daarna, we zitten nog niet aan de trompetten. Dan is het altijd een derde van een derde. Ja, dus dat zijn dan miljarden. Nee, het is een incompleet oordeel. Het betreft een zeker deel van de bevolking, maar nog niet helemaal. En dat is ook nog steeds de aanloop naar de belegering van Jeruzalem. De aanloop naar de vernietiging van de tempel. Eens dat de tempel vernietigd is, is het oordeel compleet. Ja? Dit was allemaal een aanloop. En dit is hoe dat, de Heer het zegt, of het gaat doen, dat oordeel door middel van het zwaard, hongersnood, dolle ziekte en wilde dieren. Dat zijn ook vier zaken die wij terugvinden in het Oude Testament. De Heer had dit voorspeld en gebruikt dezelfde taal in het Oude Testament. Voorbeeld Ezekiel 14:21. Dit zegt God de Heer, dit alles geldt des te meer nu ik mijn vier straffen, het zwaard, de honger, de wilde dieren en de pest op Jeruzalem loslaat om er mens en dier uit te roeien. Ja? Ezekiel voorspelde de vernietiging van de eerste tempel. Ja, er zijn er twee. De eerste tempel, die vernietigd is in 586 voor Christus. En Ezekiel heeft dat voorspeld en het is uitgekomen. En de tweede tempel vernietigd in 70 na Christus, wat ook voorspeld was door Jezus. En in het boek van Openbaring en nog wel op dezelfde manier. Het zwaard, de honger, wilde dieren en de pest. Dat zijn de zaken die losgelaten worden om het oordeel te volbrengen. Jeremia zegt hetzelfde, ook weer in het Oude Testament. En als ze je vragen waar ze naartoe moeten, zeg dan, dit zegt de Heer, wie bestemd is voor de pest, naar de pest, wie bestemd is voor het zwaard, naar het zwaard, wie bestemd is voor de honger, naar de honger, wie bestemd is voor het ballingsoord, naar het ballingsoord. Ik zal vier machten op hun afsturen, spreekt de Heer, het zwaard om te doden, honden om weg te sleuren, roofvogels en wilde dieren om te verscheuren en te verslinden, om wat koning Manasseh van Juda, de zoon van Hiskia in Jeruzalem, heeft gedaan en zo verder. Hier ook weer dat symbool van vier zaken die de Heer erop afstuurt. Ja, om vernietiging te brengen. Ook een duidelijke, Leviticus 26. Dat is dus Oud Testament. Een van de waarschuwingen van God. Dat ging gebeuren als ze hem niet zouden gehoorzamen. Zal ik de straf van jullie zon nog zevenmaal zo zwaar maken? Ik zal wilde dieren op je afsturen, die je van je kinderen zult beroven en je vee zult verscheuren, zult het volk zo uittunnen dat de wegen er verlaten bij liggen. Als jullie hieruit geen lering trekken en tegen mij in blijven gaan, zal ik op mijn beurt ook tegen jullie ingaan. Zevenmaal zo streng zal ik jullie voor je zonde straffen. Dat is een tweede zevenmaal. Ik zal jullie met het zwaard treffen om de schending van het verbond zwaard te verbreken. Wanneer jullie dan in de steden verschansen, zal ik de pest, Dat is de pest. We hebben al, zodat je aan je vijand overgeleverd bent. Het brood dat jullie staande houdt wordt schaars. Dat is die armoede. Dat is de hongersnood. 10 vrouwen zullen aan één oven genoeg hebben om er een brood in te bakken. En zullen met afgepaste rantsoenen thuiskomen. Je zult eten hebben, maar nooit verzadigd geraken. Maar het wordt wel schaars. Dus honger komt er. De Heere heeft gezegd, er komen 4 zaken. Honger, zwaard, pest en wilde dieren. Als je trouwens verder leest, wordt er nog wat meer gedetailleerd beschreven. Dat zijn dus die 4 zaken dat God gaat gebruiken om het oordeel te voltrekken. En dat is inderdaad wat er gebeurd is. Het is zelfs begonnen in het boek van Handelingen, lezen we al over hongersnoden die komen. We weten dat het zwaard is gekomen. Pesten zijn gekomen. Dat is eigenlijk wat Jezus ook heeft gezegd in Matteüs 24. Wanneer de apostelen vroegen, wat zijn de tekenen van uw komst? Wat zijn de tekenen van het vernietigen van de tempel? Ja, dat is wat het betekent, de komst van de Heer, dat betekent de vernietiging, een oordeel. En hij zegt, natie zet zich op tegen natie en er komen pesten en hongersnoden en armoede zullen uitbreken. Al die elementen die we vinden in Openbaringen 6, het verbreken van de zegels, de paarden, paard 1 tot en met paard 4, die elementen daarvan, die vinden we ook terug in Matteüs 24. Wanneer Jezus spreekt over het oordeel dat gaat komen over de tempel. En Marcus 13 hetzelfde. Marcus 13 is een parallel passage met Matteüs 24. Lucas 21, dat is een parallel passage maar in Lucas. De enigste evangelie dat niet spreekt over de vernietiging van de tempel, zoals in Matteüs 24, is Johannes. Maar eigenlijk niet, want Johannes spreekt er wel over in zijn boek, Openbaring. Snap je? En zo elke evangelist spreekt dus eigenlijk over de tekenen die gaan komen. Oorlog, internationale onrust, hongersnood, pest, amen. Vervolging, zoals we subiet gaan lezen in nummer 5. En zegel 5, sorry. En zegel 6 komt er ook in voor. Aardbevingen, decreatie, manen die stoppen met licht geven. Al die elementen zien we terug in Matteüs 24. Goed, dan even verder. Vijfde zegel, vers 9. Amen. Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis. Ze riepen luid, O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken? Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaren, hun broeders en zusters, die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben. Oké. We hebben hier eigenlijk tussen de eerste 4 zegels, naar het zesde zegel toe, hebben we een beetje een intermezzo. We krijgen een visioen te zien van zielen die geslacht zijn onder het aan de voet van het altaar. En het zijn dus zij die over God hebben gesproken en vanwege hun getuigenis. Nu, nemen we dit letterlijk? Nee. Er zijn letterlijk geen zielen die onder een altaar zitten. Hoe lang nog? zitten de hele tijd te roepen. Dit is weer een symbolische manier om te zeggen, trouwens, de zielen die geslacht zijn, zijn nu aan het wachten op een opstanding en zij slapen, zoals Jezus ook heeft gezegd en Paulus heeft gezegd, amen. Maar we zullen niet allemaal slapen, we zullen opstaan wanneer hij terugkomt, amen. Maar dit hier is eigenlijk Zoals men zegt in Genesis 4 en 10. Waar is het? Ah. Weet je nog dat Abel, Kain heeft Abel neergeslagen. En de Heer zocht Kain op. En de Heer zegt, God zegt tegen Kain, wat heb je gedaan, zei de Heer. Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Amen. Het bloed van je broer, zijn ziel, was uit de aarde naar mij schreeuwt. Het is een manier om te zeggen, wanneer komt Gods rechtvaardigheid? Een onrechtvaardige daad, dat schreeuwt om rechtvaardigheid. Dat is wat eigenlijk Openbaringen 6, de vijfde zegel, wilt zeggen. De reden van het oordeel over Jeruzalem, over de stad, over de tempel, één van de redenen, een bijkomend oordeel, is omwille van de behandeling van Gods volk. Is omwille van de behandeling van de christenen die vervolgd werden in die tijd. Hard, we kunnen het lezen in het boek van Handelingen. Kijk maar naar de eerste martelaar, Stefanus. Kijk naar elke apostel Jacobus, die ze hem hebben laten vermoorden. Zij gebruikten de Romeinen, zij gebruikten soms niet altijd, soms deden ze gewoon zelf, om de leerlingen te vervolgen. Ja, Paulus was er één van. Dank de Heer dat hij tussen beiden is gekomen. En het is ook significant dat het zegt, aan de voet van het altaar, ja, het bloed van Abel, die uit de grond opriep, omdat hij werd neergeslagen, is waarschijnlijk met zijn hoofd op de grond gevallen. En het bloed schreeuwt uit vanuit de grond. Hier schreeuwt de ziel uit vanaf de voet van het altaar. Ik heb het nooit zo gezien, maar ik heb het straks gelezen. Maar zou het zijn omdat dat bloed verspild is aan de hand van de priesters van het oude verbond, die dienst deden in de tempel? Ja? Zou dat een aanwijzing zijn, en ik denk het wel, dat deze zielen werden geslacht aan hun altaar van de priesters van het Oude Testament? Niet letterlijk aan de altaar, maar zij deden wel dienst aan de altaar, en dat is een verwijzing naar die mensen die daar dienst deden. Zij zijn ook degene die Jezus aan het kruis hebben genageld. Een ander versie dat daar betrekking op heeft is Matteüs 23. Kijk, dit is wat Jezus zegt tegen de Farizeeërs. En de schriftgeleerden en de priesters. Slangen zijn jullie, addergebroed, hoe denken jullie te kunnen ontkomen aan een veroordeling tot de Gehenna? De Gehenna was de plaatselijke vuilnisbelt, vuilnisvallei, waarin criminelen ter dood werden ingedropt. Spijtig genoeg is dat vertaald in de meeste vertalen naar hel. Hadden ze niet mogen vertalen, het moet zo blijven. Gehenna is de letterlijke plaats. Dat is de reden waarom ik profeten en wijzen en schriftleer naar jullie zal sturen. Jullie zullen sommigen van hun dode kruisgezels en anderen in jullie synagogen geeselen en van stad tot stad vervolgen. Ja, dat is waar. Al het onschuldige bloed dat op aarde is vergoten, zal jullie worden aangerekend. Vanaf het bloed van Abel de rechtvaardige, tot het bloed van Zecharia, de zoon van Berachia, die jullie vermoord hebben tussen het heiligdom en het brandofferaltaar. Ik verzeker jullie, op deze generatie zal dit alles neerkomen. Is dit waar het boek van Openbaring het over heeft, over die zielen die uitroepen? Hun bloed roept uit. Jezus heeft het gezegd. Jullie zullen mijn leerlingen, mijn volk gaan vervolgen. Maar ik ga het niet zomaar ongemoeid laten. Ik ga het niet zomaar ongemoeid laten. Op deze generatie zal dit alles neerkomen. Met andere woorden, rekening wordt gemaakt op deze generatie. Vers 37, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen, zoals een van haar kuikens verzameld onder haar vleugels, zoals een hen, sorry, haar kuikens verzameld onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild. Jullie stad wordt eenzaam aan haar lot overgelaten. Kan niet duidelijker zijn. Kan niet duidelijker zijn. Amen. We gaan terug naar Openbaring. Waar zijn we? Dus Jezus had het al gezegd, op deze generatie zal het allemaal op neerkomen. Dus met andere woorden, het oordeel zal verrekend worden. Zij hebben de maat volgemaakt. Ja? Vers 10. Ieder van hen kreeg witte kleren. Dit is ook een bemoediging voor zij die dit meemaakten, terwijl dat ze dit lazen. Wetende dat God zijn wraak zal komen. Gaat het ophouden met de slechte tijd? Gaat het ophouden met de vervolging? Nee, het gaat niet ophouden. Heb nog een korte tijd geduld, totdat het volledige aantal is bereikt. Maar ze moesten nog even volhouden, juist zoals ook de zeven kerken waarnaar Jezus een brief had geschreven in Openbaring 2 en 3, ook altijd te horen kreeg, heb geduld, houd vol, zij die overwinnen zullen dit en dat krijgen. En er werd telkens gewaarschuwd voor de synagoge van Satan. Twee keer, de synagoge van Satan, wat een verwijzing is naar de Joden, die de christenen aan het vervolgen waren. En ze dachten dat zij een synagoge van God waren, maar Jezus noemt ze een synagoge van Satan. Dus het is eigenlijk redelijk duidelijk. Ze kregen witte kleren, wat betekent puur rechtvaardig en ook wit de kleur van overwinning. Dus zij zullen overwinnend zijn, ook al worden ze geslacht, want ze zijn bij hem. En dat is een goede bemoediging. Zij hadden niet het Nieuwe Testament, de Bijbel, waarin dat ze allemaal konden lezen. Zoals wij kunnen en bemoedigd kunnen worden met de woorden van Paulus. Amen. Ze hadden misschien nog nooit Paulus gehoord. Maar ze krijgen nu wel dit te horen. Amen. We gaan naar zegel 6. Ik zag toen het zesde zegel verbroken werd hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. Sterren vielen op de aarde zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt. Hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. Dit is wat ze noemen decreatietaal. Decreatietaal. Dat is eigenlijk apocalyptische taal om te zeggen, een koninkrijk komt ten einde. Er wordt iemand ontroond. En ik zal u bewijzen. Het Oude Testament staat daar vol met dezelfde taal. Jesaja 13. De dag van de Heer breekt aan. Nu, als wij dat lezen met een futuristisch opleiding, dan denken we, oh, dat is het einde van de wereld. He? Het is compleet gedaan. Meedogenloos, grimmig, in brandende toren, het land zal in woestenij veranderen, zon naar zeer wonen, verdelgdheid. Sterren aan de hemel geven geen licht meer. Sterrenbeelden doven uit, de zon is verduisterd als ze opkomt, het licht van de maan is verdwenen. Dan laat ik de wereld boeten voor haar slechtheid, de goddelozen voor hun verdorvenheid. Ik breek de trots van hoogmoedigen, hoogaardige tyrannen, gaan ze verder. Je zou denken, ja, dat is het einde, hè? De wereld gaan moeten boeten. Maar weet je over wat dat gaat? Jesaja 13, vers 9, 13. Lees het begin van hoofdstuk. Het gaat over een oordeel over Babylon. Het gaat over een oordeel over Babylon. En toch wordt er gesproken als de dag van de Heer en de wereld die gaat boeten. Gaat heel de wereld boeten? Nee, Babylon gaat boeten, daar gaat het over. Begin je die hyperbole apocalyptische taal een beetje te begrijpen? Jesaja is niet de enigste, Ezekiel hetzelfde, 32 vers 6. Aarde zal ik doordrenken met het bloed dat van de bergen stroomt. De beddingen van de rivieren zullen ervan overlopen. Als jouw licht gedoofd wordt, zal ik de hemel bedekken en de sterren verduisteren. Wolken zullen voor de zon komen en het maanlicht zal niet langer schijnen. Alle lichten die boven je aan de hemel stralen, zal ik verduisteren. Het zal donker zijn in je land, zo spreekt God de Heer. Als wij zoiets lezen met een opleiding van futurisme, en er zijn er veel die letterlijk denken dat de maan verduisterd gaat worden, dat die letterlijk rood gaat worden, dat de sterren letterlijk gaan vallen, ja, dan ken je niks van de Bijbel. Kijk, Ezekiel 32, voor wie was dit oordeel? Dat was voor Egypte, hij zegt het zelf in het begin van het hoofdstuk. Egypte ging geoordeeld worden, omdat ze Israël te hard hebben aangepakt. En gaat God Egypte oordelen. Leeft Egypte nog steeds? Ja, Egypte is er nog steeds. Maar dat betekent, deze taal wil zeggen, ik neem u van uw plaats weg. Ik heb u ergens gezet als een licht aan de wereld, als een ster in de hemel. Maar als een zon die schijnt, ik heb jou die positie gegeven, maar nu is die tijd van die positie die ik je heb gegeven, uw job is done, uw doel is volbracht, ik neem het nu weg, ik bedek uw zon met wolken en uw maanlicht zal niet langer schijnen. Allemaal decreatie, apocalyptische taal. Joël 3. Dan zal ik tekenen geven aan de hemel en op aarde, bloed en vuur en zuilen van rook. De zon verandert in duisternis en de maan in bloed. Dan komt de dag van de Heer, groot en ontzagwekkend. En u moet weten dat Joël, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 3, uitgekomen is op de dag van Pinksteren. In de laatste tijd zullen mijn zonen en dochters profeteren en mijn jonge mensen zullen visioenen zien en oude mensen zullen dromen. Zoiets was. En dat is wat Petrus heeft gezegd dat er gebeurd is op de dag van Pinksteren. Maar wij gaan nooit verder lezen. We lezen altijd Joël hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 2. Oh ja, over het spreken in tongen en de Heilige Geest die neerdaalt. Dan zal ik mijn geest uitstorten op alle vlees, op alle mensen. Dat is wat Joël heeft geprofiteerd. En Petrus heeft gezegd, hier op dag van Pinkster is het toen gebeurd. En dan denk je, ja. Maar Joël zegt, op het einde der tijden zal dat gebeuren. En dat is inderdaad, het einde der tijden was de tijd van Pinksteren. Want er ging een eind komen aan de tijd van de wet. En we lezen, en deze lezen we nooit, hier vers 3 en vers 4. Dan zal ik tekenen geven aan de hemel. Die tekenen zijn uitgekomen. Maar wij denken, ja, maar dat is voor dat komt nog. En er de zon gaat veranderen in duisternis. En dan zien we, weet je nog, met die bloedmaanden 10 jaar geleden? Man. Daar heeft er iemand veel geld verdiend aan die boeken. Met die theorie van de bloedmaan, omdat er een zonsverduistering was. Daar hebben ze veel geld aan verdiend. En hebben ze al die versen gebruikt waarin dat de maan verandert in bloed. Er is een bloedmaan, zo'n beetje rode gloed. Er is een bloedmaan. En dan bij elke volgende zonsverduistering is er wel ergens een valse profeet die opstaat. Dat is een teken. Dat is een teken dat de zon verandert. De Heer komt nabij. Zeggen ze al 2000 jaar, broeders en zusters, trap er niet in, koop geen van die boeken, smet ze in de vuilbak, ze zijn zelfs het geld niet waard om in uw kachel te steken. Is duidelijk, Joël sprak over de tijd van Pinksteren, en de tekenen zijn inderdaad uitgekomen in die generatie. En de dag van de Heer spreekt over de vernietiging van Jeruzalem. Oeh, ik moet hier tot een einde komen. Laatste openbaringen terug. Dus zesde zegel is ontzegeld. Hemelscheur los, rol zich op een boekrol. Geen bergen, koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijk, slaven, vrije mensen. Iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rots in de bergen. Met andere woorden, niemand ontsnapt aan het oordeel buiten degenen die verzegeld zijn. Amen. En dat komt dan in hoofdstuk 7. Ze riepen de bergen en de rotsen toe, val op ons neer, verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken en wie kan die doorstaan? Ze riepen de bergen en de rotsen toe, val op ons neer, verberg ons voor het oog van hem. Wat wil dat zeggen? Dat is een rechtstreekse quotatie van Hosea. Hosea 10. Waar dat er ook een oordeel werd afgeroepen over Samaria. Nu al wordt afgerekend met Samaria en zijn koning. Ze zijn als wrakhout op de golven. De offerhoogte worden verwoest. Dan roepen ze de bergen toe. Bedek ons en de heuvels. Val op ons neer. En Jezus quoteert dat ook. In relatie met de vernietiging van Jeruzalem. En dat is mijn laatste. Duidelijker kan het niet worden. Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Cyrene aan, die net de stad binnenkwam. Ze legden het kruis op zijn rug en lieten het hem achter Jezus aandragen. Een grote volksmenigte volgde Jezus, evenals enkele vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Jezus keerde zich echter naar hen om en zei, dochters van Jeruzalem, huil niet om mij, huil liever om jezelf en je kinderen, want weet, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen, gelukkig wie onvruchtbaar is, gelukkig de moederschoot die niet gebaard heeft en de borst die geen kind heeft gezoogd. Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen, val op ons neer en tegen de heuvels bedek ons. Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten staan? Ik weet niet wat dat betekent met de hout. Maar vooral die vers 30. Dan zullen de mensen tegen de berg zeggen, val op ons neer. Dus Jezus hier op met zijn kruis op. Nee, hij liep achter Simon, want hij kon zijn kruis niet meer dragen. Maar er waren allemaal mensen aan het weeklagen. En hij zegt van, oh dochters van Jeruzalem, om mij moet je niet huilen. Maar huil maar om uzelf en voor uw kinderen. Want zij gaan een dag meemaken dat hier alles wordt vernietigd. Een dag dat mensen gaan zeggen tegen de bergen, val op ons neer en tegen de heuvels bedek ons. Met andere woorden, het oordeel is zo groot. Amen. Wat hebben wij gedaan? Wat hebben wij gedaan? En dat is exact wat Openbaringen hier wilt zeggen. In de laatste zesde zegel. Met andere woorden, het spreekt over de mensen die in Jeruzalem zitten, die het oordeel zien afkomen, die niet meer kunnen ontsnappen. En er zullen waarschijnlijk heel veel gedacht hebben aan de woorden van Jezus. Die heeft gewaarschuwd. En al de christenen die 40 jaar lang hebben gepredikt en getuigd. En die nu moeten zeggen, oh, laat een berg maar op ons vallen. Bedek ons maar. Volgende week gaan we naar hoofdstuk 7. Gaan we de zevende zegel. Dan gaan we ontdekken wie de 144.000 zijn. Die daar bezegeld worden, wat die juist representeren. En zo krijg je een duidelijker overzicht van. Het boek van Openbaring is eigenlijk fantastisch literair, een apocalyptisch literair, poëtisch. Fantastisch. Spijtig genoeg verkrachten zoveel mensen het door er allerlei dingen in te zien die er eigenlijk niet horen te zijn. Maar literair gezien is het echt zo gemaakt voor degenen die hun Oud Testament kenden, die wisten waarover het sprak. Een Romein, ja, die ging dat niet begrijpen. Als een Jood het in handen kreeg, die ging het wel begrijpen. Hopelijk kon hem dan ook bekeren. Goed, zijn er nog vragen?